Ja, een hotel, open een hotel Valley Mallorca voor het Nederlands Kaling Amateurs, het liefst naar stappen op van de hotel Valley Mallorca.
Nou, dat is de klant hier wel heel erg laag. Goedenavond, Pico, ben aan het
kippen. Ja, hoi, Gert-Jan. Ja, ik weet niet, is er iets aan de hand of zo? Misschien weer zoiets als voetbal of zo?
Dat zou goed kunnen, ik heb geen idee.
Oh, hemel. Nou, we eens kijken of we toch nog bij komen. Goedenavond allemaal, PA0BLO, Hotel Valley Mallorca. Ja, daar ben je. Dus toch voetbal, o jee. Nou ja, heb je wel eens. Nog meer stations met PA0BLO? Nee, nou, zie je maar, het is toch maar, hè. Terwijl het toch zo veel vreselijk interessant nieuws is deze keer. Maar goed, heb je dan. AZG, PA0BLO, vertel.
Nee, geen nieuws. Ik bedoel, ja, sorry. Ik heb ook nog niet geluisterd naar Oscar Echo. Ik heb wel geconstateerd dat voor de lancering op die frequentie hier in de buurt iets LPD achter zit. Dus ik kan de lol op. Ja, win some, lose some, zullen we zeggen. PNL-BLO, de onderpijn aan het geven.
Oh, daar heb ik toch geen last van hier in de buurt. Het zou wel een zwakke carrier, maar waar die vandaan komt. Maar goed, die zijn er honderden natuurlijk, op alle banden. Daar kun je tegenwoordig niks meer van zeggen. Je hoort alle computers tot in de wijde omgeving van alles en nog wat doen, hè. Ja, maar dat hoort erbij. Goed, even kijken bij Ben. Is KJHDLO? Oké. Van PA0BLO. Nou, laten we eens kijken. Nog andere stations voordat we met wat nieuws beginnen dan, PA0BLO. Nee, blijkbaar niet. Nou, hopelijk luistert dan toch op zijn minst nog iemand. Hai. Want dan zullen we maar eens even gaan kijken naar het nieuwe PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven dus. Ja, het grote nieuws uiteraard. Amsterdam Oscar E. E van Echo. Die nog een officieel nummer moet krijgen. Amsterdam Oscar, nou wat zou het worden? Iets in de 50e. 51 misschien, want ik denk niet dat hij al toegekend was. Ik ben even de vel kwijt tegenwoordig. Dus dat moet nog gebeuren. Maar, hoe dan ook, Oscar E is gelanceerd. Helemaal volgens plan afgelopen dinsdagochtend 6:30 DC. Half 9 onze tijd dus. Met een Dnieper raket vanaf Baikonur in Kazachstan. En het was een heel grootje satellieten. Overigens zijn daarbij nog een paar satellieten die vermoedelijk ook amateursatelliet zijn gelanceerd. Twee andere. Maar daar komen we dadelijk nog op, maar dan hebben we er in feite, als het allemaal mee zit, drie nieuwe amateursatellieten bij deze week. En dat werd ook altijd, want heel veel van die oude beestjes die begonnen toch wel erge slijtageverschijnselen te vertonen, zullen we zeggen. En nou beginnen er toch weer wat nieuwe mogelijkheden te ontstaan. Maar goed, de meeste aandacht gaat nog even uit naar Oscar E en dat ziet er allemaal goed uit. Alle voorbereidingen waren gladjes gelopen en hij werd dus keurig op tijd gelanceerd. En enkele uren na de lancering kon dan de eerste zender met de telemetrie ingeschakeld worden op 435-150. Hij lijkt een paar kilo's hoger te zitten, 155 zeggen veel mensen, maar goed. Die grote orde, 9600 baud FSK dus, met telemetrie en aanvullende zaken. En met een instelbaar vermogen, ze hebben van alles geprobeerd, tot meer dan 3 watt, maar ook vaak tussen 1 en 2 watt. En de rest van de omloop, als ze niet direct met een commandostation bezig zijn, schakelen ze meestal terug naar iets van 600 milliwatt of zo. Voorlopig zijn ze nogal bezig met testen van alle modes. Dus af en toe hoor je hem ook niet, dan is die op andere frequenties in gebruik, bijvoorbeeld ook de frequentie waar het relaisstation moet gaan komen, 435-225, kun je af en toe een signaal verwachten. Verder wordt er veel software geladen. En de boordcomputer wordt dus wel operationeel gemaakt met de housekeeping taken, zoals dat dan heet. Dus de gang van zaken in de satelliet helemaal te regelen. Verder moet er whole orbit data worden verzameld. Dus telemetrie die tijdens de hele omloop de hele gang van zaken in de satelliet in de gaten houdt. En dat gaat nog doorlopen tot en met morgenavond. En dan gaan ze weer andere dingen doen. Zo kunnen ze de satelliet precies goed configureren met de batterijen laden en zo. En dan begint het allerlei leuke mogelijkheden te bieden. De satellieten die verder nog gelanceerd zijn met dezelfde raket, die zijn langzaam maar zeker al een beetje geïdentificeerd. Het is ook Het bekende probleem weer, met een stuk of 8, 9 satellieten, stukken rakettrappen enzovoort, die allemaal samen in een baan aan de aarde zijn gekomen. Dus toch zeker 11 componenten die allemaal uit elkaar gehaald moeten worden. Want in het begin hangen die natuurlijk allemaal dicht bij elkaar en dan is het allemaal uit te pluizen wat is nou wat. Dan ben je afhankelijk van de rapporten van radiosignalen en dan pas kun je gaan detecteren als ze voldoende uit elkaar driften van wie is nou wat. Maar goed, daar zit er nog een Latinsat D in het rijtje. De Franse Demeter satelliet, de grootste eigenlijk, 125 kilo of zo. En dan Saudi Komsat 1 en 2. En dan Saudisat 2. En dat zou dus wel eens een amateursatelliet kunnen zijn. Saudisat 2, dat is object F van de lancering. Latinsat C zit erbij. Unisat 3, de Italiaanse universiteitssatelliet. Ook waarschijnlijk een amateursatelliet dus. En dan Amsterdam als Krijgel. Nou, het gaat allemaal om de lancering 2004-025. En dan de objecten A tot en met K. En waarbij dan vooral Oscar Echo eventjes interessant is. Dat is dan het object K van Kilo. 025 Kilo. En dat is object nummer 28.375 van NORAD. Dus als je met de lijst zoekt, moet je daar zoeken. 28375. Die is dus inderdaad meestal te horen op 435-150 of een beetje hoger. Maar meteen ook al vanaf de eerste dag werd er een nog veel sterker signaal gehoord op hogere frequentie. 435-2, ja, nou is het een beetje een probleem. Sommigen zeggen 275, de andere 280 of zelfs 285. Ik denk dat het een beetje 280 is gemiddeld als ik het zo hoorde. En dat lijkt heel sterk de satelliet Unisat 3 te zijn. De Italiaanse universiteitssatelliet die eigenlijk niet op die sequentie gepland was, tenminste niet met alle zenders. Maar die zit daar ook een 9600 woud GMSK signaal uit te zenden. Dat is voor de meeste amateurs op dit moment niet te decoderen. Ze horen het wel, maar ze kunnen er geen decodeereffecten mee uithalen. Er is niks van te maken. Maar Unisat 3 is dan het object H van Hotel, dus 0425 Hotel, oftewel object 28373. En verder zou ook die Saudisat 2 op een amateursequentie actief kunnen gaan worden, en dat is dan het object F van Foxtrot, 025F, oftewel 28371. Maar die is nog niet gehoord op een sequentie waar wij iets mee kunnen, dus nog even afwachten wat daar precies mee gebeurt. Nou, dus verder een hoop toestanden rond de echo, het identificeren welk object het was, welke parameters nou het beste zijn, maar na enkele dagen werden ze al gepubliceerd door NORAD NASA, dus het is redelijk eenduidig en ze kloppen aardig. De frequentie die lijkt ook te kloppen, dus wat dat betreft gaat het allemaal goed met echo. En nou afwachten wanneer die operationeel kan gaan worden. Dat kan nog wel enkele weken duren natuurlijk, want er moet nog heel veel gebeuren. De packet signalen die uitzendt kunnen al goed worden ontvangen. Hij heeft dus een paar identificaties daarin. PACB11 en 12 en 1. Voor de verschillende functies aan boord. De PPS is dan 11 als ik het goed heb. Maar goed, en dadelijk nog zien. Voorlopig wordt men verondersteld nog niet te zenden naar de satelliet. Om de uplink niet te verstoren. Want er is nog het groepje commandostations bezig. En later zal dus de BBS worden geopend voor algemeen gebruik. En dan kan het Pakstad Broadcast Protocol worden toegepast. Wat ook bij andere amateursatellieten al gebruikelijk was. Dus nog even afwachten. Verder is er een telemetrie decodeerprogramma voor deze satelliet, TLM Echo, beschikbaar, en dat is bij Amsat site, de nieuwe Amsat NA site, op internet te downloaden voor de liefhebbers. Goed, wat hebben we nog meer? Ander verhaal, Amsat NA heeft de nodige commentaren ingeleverd bij de Amerikaanse FCC FCC over de problemen met de DPL, oftewel Powerline Communication, zoals wij dat noemen hier. Maar Dat is allemaal nog afwachten. Het is dus de bekende bezwaren tegen de storingen die waarschijnlijk zullen gaan optreden. Wat natuurlijk ontkend wordt door de andere partijen. Maar ja. Verder ISS. Eventjes. Het Aarde station is tijdens de veldagen voor het weekend behoorlijk actief geweest. Vooral op zondag zijn er heel wat verbindingen gemaakt door de twee mannen aan boord, Mike en Gennady. De ene zat op 2 meter en de ander op 70 centimeter. Met de twee verschillende kolen dus, NA1SS en RS0ISS. En dat was wel grappig, voor het eerst dat het dus op twee banden tegelijk werd gewerkt vanuit de Space Station. En ja, 2 meter ging het heel hard. Tientallen verbindingen gemaakt, alleen 70 was het wat minder, want bijna niemand had dat in de gaten. Iedereen vond het al prachtig dat er op 2 meter iets gebeurde, dus we gaven allemaal nog naar 70 centimeter te kijken, maar daar was Gennady dus bezig. En dat ging allemaal best goed. Voor het eerst dat er nou ook 70 centimeter echt actief is vanuit de Space Station, en dat werkt gewoon. Heel wat verbindingen gemaakt in de hele regio daar, zeg maar, Noord, Midden en Zuid-Amerika. En het was zo mooi dat Mike zo enthousiast werd en die zei van, hey, dit is leuk, dit is gezellig, ga ik vaker doen. Nou, inderdaad, vandaag, 4 juli, hè, vrijheidsdag in de States, was Gennady, Mike spontaan weer actief op 2 meter. Is hij weer verbinding aan het maken geweest. Random zomaar, dus dat was even een leuke verrassing. Dus misschien is je nou wel wat vaker aan te treffen in zijn vrije tijd, hè. Schoolstation, verbindingen, die beginnen ook weer te lopen. Morgen, de 5 juli, is er een verbinding met Spacecamp in Turkije, in Izmir. Dat loopt dan weliswaar via een Telebridge station in Hawaii. Dus dan zullen we hier niks van horen op die tijd, 8 uur 21 UTC. Dan zit hij hier dus niet, maar goed, dat heeft voor die mannen dan verder geen effect. Maar dat wordt ook een hele commerciële toestand als het ware, want er zitten een paar honderd studenten van een space activiteit uit verschillende landen. Turkije, Griekenland, Israël, de US en noem maar op, en die gaan allemaal meedoen. Dus dat belooft wat. Ja, verder zijn er een paar ruimtewandelingen geweest, dus eerst een kleintje die mislukte. Waardoor dus ook het aardestation tijdelijk uitgeschakeld moest zijn. 23, 24, 25 juni zo rond die tijd, maar later werd hij dus weer in bedrijf genomen. Afgelopen week op 30 juni is de herkansing geweest van de ruimtewandeling en dat is helemaal goed gegaan. 5 uur 40 lang. Alles heel soepel verlopen om die ingewikkelde elektronisch gestuurde schakelaar voor de Giro te vervangen. En dat is allemaal soepel verlopen. Ze hebben zelf nog een aantal andere dingen gedaan tijdens de ruimtewandeling die eigenlijk alleen maar gepland waren voor een volgende ruimtewandeling. Dus ze zitten zelfs voor op schema wat dat betreft. Maar goed, ook weer daarom moest in de afgelopen dagen dus het station tijdelijk uitgeschakeld worden. Maar intussen werkt het kennelijk weer, dus allemaal geen probleem. Er zijn weer wat lui in opleiding voor de amateurradiolicentie voor het gebruik in Space Station. Er is nog een verhaal dat Dr. Gregory Olsen op 26 juli begint aan zijn training voor de amateurlicentie, maar dat gaat waarschijnlijk niet door omdat inmiddels bekend is dat die vlucht van Olsen niet doorgaat. De Russen hebben hem eruit gegooid omdat hij bij een medische keuring er niet meer goed doorheen kwam. Dus ze moeten dus echt helaas zeggen van jammer maar helaas, hij kan niet vliegen. Dus die taxivlucht die hij gepland had naar de Space Station, die gaat dus niet door. Als het goed is zou die in oktober moeten plaatsvinden bij de volgende taxivlucht, maar dan zal dan nou waarschijnlijk een tweede Russische cosmonaut mee gaan vliegen, dat is nog niet meer zeker. De tweede ESA-astronaut Christoph Vogelsang, die ook aan het trainen is voor een vlucht naar de Space Station met een Space Shuttle volgend jaar, die zal wel doorgaan met zijn amateurlicentie, amateurradioopleiding bij het Johnson Space Center, zodat hij ook straks in de Space Station, als hij daar is, gebruik mag maken van het ARIS-station. Dus dat gaat ook gewoon door. Verder is het ARIS-team samen met de ARRL aan het discussiëren over de mogelijke veranderingen die de FCC in Amerika wil gaan aanbrengen in de zaken die te maken hebben met amateurradiocommunicatie vanuit de ruimte. ze willen daar misschien iets aan veranderen. Dat is niet helemaal duidelijk wat, maar daar komt dan binnenkort. Maar daar willen ze natuurlijk goed afspraken over maken. Goed, verder komt er natuurlijk het grote Amstrad UK satellietcolloquium. Eraan verder, eind juli, 30 juli tot en met 1 augustus. De Universiteit van Surrey en Guildford. Daar zullen allerlei leuke lezingen verschijnen, zoals natuurlijk over Oscar Echo. Maar er gaan ook nog andere dingen gebeuren. Ook interplanetaire zaken komen flink aan bod dit jaar. Zoals professor Colin Pillinger, die zal zijn verhaal komen vertellen over Beagle 2 op Mars. Die dus daar een beetje de mist in ging, zonder zeggen. Maar goed, het hele verhaal is natuurlijk leuk als een Engelse universiteitsmissie. Verder verhalen over Mars Express van de ESA. En over een microsat die naar Venus gestuurd gaat worden. Dus ook daar zijn wat leuke verhalen te verwachten. Een ander onderwerp wat waarschijnlijk heel populair gaat worden is amateurtelevisie relais in het Space Station. Dus ook IRIS wordt uitgebreid met een amateurtelevisiesysteem. High speed dus, geen SFTV, maar ook echt ATV. Dus dat zal ook daar besproken gaan worden. Dus dat zijn al aardig wat spannende onderwerpen. Ja, en er is natuurlijk heel veel te doen over de acties, zeg maar, rond alles wat te maken heeft met Echo. De lancering, de eerste berichten van de eerste ontvangersignalen, de eerste pogingen om te identificeren welk object nou die satelliet was. En nou ja, vooral de eerste dagen was heel rommelig en heel druk. En nu begint het langzamerhand te stabiliseren. Het leuke is dat natuurlijk door het zoeken op die sequenties ook mensen nu wat andere signalen beginnen te ontdekken, zoals op 435225, die ook gebruikt moet gaan worden door Oscar Echo. Daar zit inmiddels ook weer Gerwin Oscar 32, de Israëlische microsat die een tijd lang niet of nauwelijks gewerkt heeft. Maar die is nu echt verschenen op die sequentie en die lijkt nu helemaal operationeel. De BBS, Packet BBS en ook APRS en zo. Die werken en staan open voor gebruik. En dus dat dreigt ook een aardige drukte te worden. Even kijken waar we dat verhaal hebben over die. Ja, er zijn allerlei plaatjes rondgestuurd door allerlei lieden van de signalen. Maar goed, die Unisat 3 is ook interessant om in de gaten te houden. 12 kilogram zware microsat uit Rome. Van La Sapienza Universiteit. En die moet ook een FM-relaisstation gaan gebruiken. En verder de telemetrie-downlink. Nou, ze hadden het erover dat de sequenties dezelfde zouden gaan worden als die van Oscar 27. Maar dat lijkt er dus nu toch niet op. Want dan zou die op een andere sequentie hebben moeten gaan zitten. Het begint er nu toch echt op te lijken dat het een andere, want dan zou die bijvoorbeeld op 436 800 of 795 als downlink moeten gaan zitten. Want dat is wat Oscar 27 gebruikt als hij dat soort sequenties zou gebruiken. Maar dat, misschien komt dat nog, dus dat daar inderdaad die downlink gaat komen. Terwijl voorlopig dus die telemetrie op die andere sequentie zit. 435, 280 zeg maar. Dus 436, 800 FM spraakrellen kan daar nog komen van Unisat 3. Nou, Saudisat 2 wordt ook gesuggereerd dat hij bij 436, 700 nog wat, dus niet duidelijk waar, dat hij daar een downlink gaat krijgen. En de andere satelliet is niet duidelijk of die zit allemaal in de buurt van 400 nog wat megahertz, 400, 401, 402 en zo. Kortom, als het goed is, 3 nieuwe amateursatellieten bij op 70 centimeter in de komende periode. Interessant om even in de gaten te gaan houden. Verder is er ook nog een andere belangrijke gebeurtenis geweest, natuurlijk ook op 1 juli. De aankomst van Cassini bij Saturnus. Cassini met de Huygensprobe. En die is daar meteen in een mooie baan om Saturnus terecht te komen, hoge elliptische baan. En we begonnen met heel veel mooie foto's te maken en metingen te doen. Ook al heel interessante opnames gemaakt van Titan. Met verschillende soorten sensoren, allerlei verschillende golflengtes, waardoor toch wel door die moeilijke wolken teken heen gekeken kon worden. Daarbij zijn al een heleboel details van het oppervlak van Titan in beeld gebracht. Allemaal helemaal nieuwe dingen. Van alles gezien wat ze helemaal nooit verwacht hadden. Dus dat belooft wat. Het lijkt dat Titan nog veel interessanter was dan ze ooit al gedacht hadden. Als ze dit allemaal moeten geloven. Vermoedelijk allerlei structuren en water, ijs en koolwaterstoffen. Allemaal dingen die ook misschien kunnen wijzen op potentieel leven. Je weet nooit. Dus nou ja, er wordt nog heel wat over gepubliceerd binnenkort. Dat kan niet missen. Dus dat is het gebeuren bij Saturnus allemaal. En ja. Dan moet natuurlijk zo de eerste kerstdag Huygens losgelaten worden, die dan in januari gaat landen op Huygens en dan, of op Titan. Dus die Huygens moet daar aardige dingen gaan waarnemen als dat allemaal klopt. En nog iets heel anders. Hubble Space Telescope, die hebben ze ingezet om eens eventjes op zoek te gaan naar planeten, exoplaneten dus. Planeten om andere sterren dan de zon. En hij heeft er meer dan 100 waargenomen als het goed is. Waardoor het totaal aantal exoplaneten inmiddels al op zo'n 230 is gekomen. Dat is een beetje verdubbeld door de Hubble Space Telescope. Dus dat was nog heel interessant allemaal. Als we dat echt kunnen bevestigen de komende week, zo'n beetje. En ze willen dan ook nog de atmosfeer van 10-20% van die planeten gaan analyseren. Dat denken ze te kunnen doen. Kortom, hoop te doen dan inderdaad. En we gaan eens kijken of anderen nog iets toe te voegen hebben. Misschien AZG en de groep BNL Delta Lions.
Ja, oké, Nico. BNL BLO, de 101 AZG. Wat mij opvalt is dat er amateursatellieten ontdekt zijn omdat ze plotseling uitzendingen maken op amateurfrequenties. Ik kan me echt een jaar geleden een serie herinneren dat er afspraken over gemaakt zijn. Hoe zit het daar eigenlijk mee?
Ja, nou, een aantal van die frequenties zijn wel degelijk van tevoren aangemeld en aangevraagd. Alleen, ja, dat had niet zo'n aandacht. En men vroeg zich af, ja, we zien wel. Er komt nog even een ander probleempje bij, dat natuurlijk 70 centimeter, 435, 438 niet echt puur een amateursatellietband is. Hè. Dat is gewoon een ruimtecommunicatieband die door van alles en nog wat gebruikt wordt. En dat schijnen dus alle mogelijke signalen die soms voor amateurs bedoeld zijn, maar soms ook helemaal niet. Hè. Daar kunnen we niks aan doen. Dus wat dat betreft is het soms gewoon afwachten van wat hebben we nou ineens op 70, hè? Is dat echt voor ons bedoeld of niet? en daarom kan het best verrassend werken. Maar een aantal van deze waren wel eigenlijk voor aangekondigd, alleen niet zo gedetailleerd of niet zo eenduidig van welke frequentie wordt het nou precies. Hè? Dan zeggen ze ergens in die band, 435 of 436, maar ze zeggen nog niet precies welke frequentie. Of wat voor mode of wat voor bedoelingen en zo. En sommige wel. Dus als het goed is dat van die Italiaanse satelliet best wel redelijk bekend, maar je moet echt even uit gaan pluizen. Maar ook die ARU had het al wel gemeld dat er iets ging komen, dus het was al wel bekend. Maar ja, dan blijft nog altijd de vraag wanneer noem je nou zo'n ding wel of niet amateursatelliet. Dat is ook met de stelletjes van die nanosatellieten die vorig jaar gelanceerd zijn, is dat nog zo vaag gebleven. Die hebben ook nooit een Oscar-naam gekregen, zeg maar. Dus ja. Die CubeSat, die kleine dingetjes. En dat blijft nou een beetje discussie. Moet je die dingen nou accepteren als amateursatelliet? Of zeg je maar gewoon, nou ja, het zal wel. Ze zijn op amateursequenties, we kunnen het een beetje bespelen. Maar verder weten we niet waar we ermee moeten. Dat is inderdaad een beetje een rare discussie die de laatste tijd optreedt. En ja, met die Saudi-sat is dat ook zo een beetje vaag. Hè? Die zijn gewoon verschenen en soms worden ze ingeschakeld, mogen ze gebruiken. Maar ook even zo vrolijk weer niet. Je hebt er totaal geen idee van wat nou de bedoeling is. Hè? En dat lijkt dan bij Saudi-sat 2 ook weer te gebeuren. Want 1A en 1B die kennen we dus, hè, zoals Saudi Oscar 50. Die werkt goed als amateursatelliet, maar die andere is een beetje vager. Nou, en Saudi-sat 2 is nou helemaal de vraag wat er weer gaat gebeuren. Dus ja, ligt ingewikkeld, geef het toe.
Ja, precies. Terminal DLO, de 102 AZG. Ja, nee, dan is mijn verwondering toch niet helemaal misplaatst. Ja, dan spelen nog wel meer dingen, hè. Dat is... Ik weet niet of jij, als je zelf ongetwijfeld gelezen hebt, dat in het Nationaal Frequentieplan 2050 plotseling zijn er natuurlijk niet meer genoeg worden voor een deel van de 23, voor de deel van de 13 centimeter band. Ja, dat waren we ons ook even vergeten te vertellen. In dat opzicht hebben we ook weer een aardige uitdaging erbij, zullen we maar zeggen. Ja, never a dull moment vandaag. Veel nog weer loder onder geen aandacht.
Nou ja, ja, houd je van de straat van de dag. Jongen, jongen, jongen. Maar goed. We gaan eens kijken wat het is. KRHPN al deel.
Ja, oké dan.
Van PNL deel. Nou ja, je kunt al gaan luisteren. Op 35150. Of iets hoger. Gemiddeld 5 kilo's hoger. En dan natuurlijk met een flinke toploader erop nog. En als je dan de goede kabels gebruikt, dan moet dat wel lukken. En dan hoor je dus inderdaad een 9600 baud signaaltje. Maar je moet wel even... goed kijken hoe je dat dan ontvangt. Een beetje moeilijk te detecteren, zeg maar. Hè? Dus het beste is met een SSB ontvangen en dan flink op en neer tunen. Dan hoor je dus een duidelijke ruisbult. Maar als je gewoon een ontvanger neerzet, zeker een FM, dan merk je weinig of niks. Dat heeft geen zin. Maar je moet echt even die ruisbult detecteren die dan aangeeft, ja, hier zit iets. Of je ziet gewoon de S-meter langs hem een beetje oplopen en dan weet je, ah, daar zit het signaal, maar meer ook niet. Dus een beetje lastig met 9600, hè? Je hoort niet echt iets. Het is alleen maar ruis. Maar dat is dus de telemetrie en andere data die naar beneden komt. Maar later krijgen we dus op die andere frequentie 225, als het goed is, echt het FM-er laten horen. En dat zou dan best goed kunnen zijn. Ze hebben allerlei vermogens al uitgeprobeerd. En één keertje ging het ook fout. Toen hadden ze op de 30ste juni hadden ze de laatste passage s'avonds in Amerika voor het grondstation. Hadden ze nog wat zitten bekijken met de telemetrie. En hebben ze bewust het vermogen even flink opgeschroefd naar meer dan 3 watt. Om nog tot het laatste moment goede ontvangst te houden. En toen dachten ze net voor het eind van de passage dat weer keurig terug te schakelen naar zo'n 600 milliwatt, zoals we het meestal deden. Zodat hij dan de rest van de tijd op dat lage vermogen kon blijven zenden. Maar dat lukte helaas niet meer. Hij zat al te laag en het grondstation kon hem niet meer bereiken. Dus toen bleef de zender op maximaal vermogen staan. En daar was hij even nog niet op berekend. Dus het energiesysteem detecteerde dat er nog iets te veel stroom werd getrokken en die schakelde gewoon de zender uit. Na enige tijd. Dus daardoor werd een aantal omlopen lang, omdat hij steeds verder buiten bereik bleef van het commandostation. Bleef dus die zender uit en iedereen een beetje paniek van, oh jee, hij doet het niet meer en zo. Maar goed, toen hij weer de dag daarna zeg maar, uitgebreid binnen bereik kwam van het grondstation, heeft hij de zaak erin geschakeld en telemetrie gecheckt. Het zag er allemaal best gezond uit, er is niks aan de hand. Dus allemaal beveiligingen werken kennelijk dus ook, dus dat is ook goed, hè. Maar ja. Ze houden hem nou mooi in de peiling. Hij wordt meestal ingeschakeld gehouden op lager vermogen. Als hij over de hele wereld heen fietst, behalve in het bereik van de grondstations in Amerika, wordt hij even opgeschakeld naar hogere vermogens. En doen ze allerlei proeven met verschillende dingen. Wordt hij ingeschakeld, uitgeschakeld, omgeschakeld, nou, van alles. En ja, het ziet er allemaal nog steeds gezond uit, voor zover ze het kunnen zien. Hoe lang het nog gaat duren, is niet helemaal duidelijk dat hij echt operationeel verklaard wordt. Maar dat zullen we merken. Oké, eens even kijken of er nog... andere stations bijkomen vanavond, ben je al deel op? Nu, nou, blijkbaar iedereen, weet ik veel, iets anders doen. Misschien wel voetballen kijken, die heb je er ook bij. Oké, nou, nog iemand iets voordat we dan stoppen voor deze week, ben je al deel op?
Hadden wij nog reisplannen? Ik geloof het niet, hè?
Jo, wat zeg?
Hadden wij nog reisplannen? Ik geloof het niet, hè?
Reisplan, ja, ik wel, maar andere kanten op en zo. Ja, het komt even niet uit deze keer. Er is te veel van allerlei andere dingen tussendoor.
Ja, nee, gek. Ja, voor mij komt het ook wat vervelend uit, maar... nou, er is daar in ieder geval consensus over, dan hoeven we niet naar Packet te graven.
Nee, nou ja, misschien volgend jaar maar weer, als het dan weer wat leuk is of zo, we zullen zien. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk, denk ik wel eens. Zoveel andere dingen deze keer allemaal ertussen doen. Nou, misschien komen er weer andere, we zullen eens kijken.
Ja. We sturen nog wel even een mailtje naar Jim. Want ja, ze organiseren het toch of snel wij nou wel of niet komen. En ja, dat is ook hobby, hè. Ik heb ontdekt dat ze dat soort mailtjes heel erg waarderen. Dus dat doe ik wel graag op mee. Dus ja, maar zullen we maar even verder kijken hoe en wat. Maar ja. Je hebt verder niks gehoord van die toestand op 13. Ja, misschien ook iets gelezen op het in Electron als je goed gekeken hebt. Maar ik baal er nog wel van de manier waarop dat gaat.
Wou even nog excuses sturen naar Jim. Oh, dat zou leuk zijn. nee, tegen ja, daar heb ik allemaal nog iets bij gehouden. Ook een tijd voor gehad. Dan moet ik nog eens even opzoeken dan.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Het verhaal is kort en simpel. Er is een... het Nationaal Frequentieplan is een het document die zeg maar beschrijft welke frequenties voor welke toepassing zijn en onder welke omstandigheden daarvoor vergunningen worden uitgedeeld. Dat maakt omroepband en omroepband, zullen we maar zeggen. En dat document wordt één keer in zoveel tijd opnieuw gegenereerd afhankelijk van omstandigheden. En het verhaal is nu dat ze bang zijn, of dat zijn de amateurgemeenschap er maar uit was gehaald, want men was bang dat er dat die storing zouden veroorzaken op weelanden met 120 watt en richtantennes en zo. Dat is natuurlijk een beetje een slap verhaal. Maar wat duidelijk is, als men zich daarover zorgen maakt, dan die soortgelijke storing kan natuurlijk ook ontstaan door een satelliet op link. Houdt dat dan op een gegeven moment ook op en zo, en hoe zat het met inspraak en meer van dat soort dingen. Dus ik denk dat we dat nog even in de gaten moeten houden. Ik weet dat niet of Bertus daar al meer van weet.
Ja, lijkt me inderdaad wel even spannend. Nou, Bertus is er misschien niet meer. Nee, oké, okay, nou ja, dan toch in de gaten houden zou ik zeggen. Want op die manier, het is al erg genoeg dat allerlei rare breedband en eigenlijk low-power interne dingetjes steeds verder uitgebouwd worden tot grote externe netwerken met veel meer vermogen dan ooit bedoeld. En daardoor krijg je allerlei dingen op allerlei frequenties die je eigenlijk helemaal niet wilde. Ja, en daar worden wij allemaal uiteindelijk dupe van, ja. Daar zijn behoorlijke dingen aan het veranderen in de frequentiespectrum, nog anders dan we vroeger gedacht hadden. We waren altijd bang voor mobiele diensten, mobiele phones die steeds meer frequenties nodig zouden dreigen te hebben en zo. Maar als je nou ziet wat er gebeurt in het frequentiespectrum, dan is het nog veel erger dan we ooit hadden durven dromen. Jeetje. Nou ja, maar afwachten. Maar goed, wat mij betreft, sluiten we de zaak af wat het net betreft. En dan tot volgende week ben ik weer hopelijk aanwezig met het laatste nieuws. We zullen zien bij aan de hele kant van de mond. Jan die noemde jou even of jij ook er meer van is. Over die toestand op 13 wat Gert-Jan vertelde. Ja, daar had Gert-Jan toch.
Even toestand in het Nationaal Preventieplan 2005 wordt tussen 420 en 2450 alleen nog maar amateur satelliet genoemd en niet meer amateur. En de motivatie is dat dat is overigens niet gecommuniceerd naar de amateurgemeenschap. Daar hebben ze achter moeten komen doordat ze gaan lezen. Hé, het ontbreekt een regeltje. En het verhaal lijkt nu te zijn van ja, men is bang dat dat amateur stort op wifi netwerk en dergelijke. En het is natuurlijk een merkwaardige situatie hoe je een tertiair gebruiker beschermt tegen een secundaire. Typisch Nederland, typische Nederlandse aangelegenheid. Het verbaast me dat je daar als VR-commissie niet meer van weet. Nou, dit is best zorgelijk. Kijk, als mensen als ze nu zeggen van we willen dat niet meer omdat men bang is dat, dat amateurs met hoge vermogens tertiair gebruikers storen. Wat is dan de interferentie tussen een satelliet op link en een wifi gebruiker? Ja, nogmaals. Die drugshouders, dat in ieder geval de duidelijkheid, die drugshouders mogen ook de 13 centimeter uplinkmogelijkheid onmogelijk maken. En ik denk dat we daar toch als Nederlandse satelliet toestand iets over moeten zeggen en zo. Ja, nou ik zit zelf niet in de VR-commissie. Dit is geen verborgen sollicitatie, maar ik maak me hier zorgen over. En het verbaast me een beetje dat ik daar blijkbaar alleen in ben. Dat is eigenlijk toch wel een beetje griezelig. Ja, oké, ben ik aan, vind ik aan. Ja, nee, ik zal dit een mailtje sturen. Dan was het een beetje vreselijk dat ik dat er niet meer onrust over is. Maar goed, dat kan zo zijn, maar op die manier komen er andere dingen. Hè. Ja, geen dubbel werk doen en als jullie er gewoon actief mee bezig zijn, dan is dat zomaar. Als het bij jou niet speelt, dan maakt het een beetje zorgen. Dat, afijn, bedoel ik niet persoonlijk, maar je weet wat ik bedoel. Oké, dan stuur ik een mailtje, ik kan het kopie jou wel even. Dan ben ik benieuwd wat reacties. Het is inderdaad zo dat het is nadrukkelijk een nadrukkelijk minder prettige partner om mee te praten als die aan water staat, dat is duidelijk.
Ja. Ja, vooruit van zullen we zeggen dus, Bertus. In ieder geval bedankt voor de actie. BNK, ja, benavondje.
Ja, ik denk als ik hem naar dicht stuur dat hij hem wel doorstuurt. Tenminste, dat hoop ik. Oké. Ik kijk wel even, Bertus. En ja, het wordt inderdaad weer een kort verhaaltje hoor. Ik ga daar echt geen gozer over maken. Want het probleem is binnen de wereld toch wel bekend. Alleen, nogmaals, de niet-involvement van het satellietgebeuren beangstigt mij ernstig. Dus, ja. Oké, weet ik even genoeg, Bertus. Ik ga even naar het keer. Hoe ging het trouwens maandag? Want ik heb helemaal moeten vervragen. Er kwam nog een andere vergadering tussendoor. En jullie hadden aangegeven dat je net prima zonder mij kon. En dat ik hoop dat het ook gewoon goed gegaan is. Dat kan bijna niet misgaan. Ja, ik geloof dat het net toch stuk is. Dus met toestemming van Nico, ik zou zeggen, shoot.
Ja, goed.
Oké, je kunt de connector schoonmaken. Ik zou de connector... aan één kant zitten duidelijk twee aansluitingen die voedingsaansluiting zijn. Er zijn een aantal connectoren parallel die naar de 12 volt en de 0 volt gaan. Of je die echt schoonmaakt of die bedrading laat zitten en gebruikt, dat zit ook weer even bekijken. Maar de rest van de bedrading, zeg maar die dikke kabel, die kun je gewoon, die dan wel doorgezaagd zal zijn. Die kun je gewoon leegmaken, dat is geen probleem. Wat betreft die doorverbindingen... je hebt misschien wel gezien op de website dat er een verhaal staat van mij over het intern doorverbinden van jumpers. Dat is de constructie die gebruikt wordt op het moment dat doorverbinden bij de connectors niet mogelijk is. Ik wist niet zeker of dat ieder apparaat een slede had. En vandaar dat ik gekozen heb voor methodiek om de doorverbinding in het apparaat te doen. Je moet je voorstellen dat je kent een klassieke kabel 161, die ken je. En die heb je in twee versies met een zonder schoontje. En daarmee is het zo dat je die connector aan de achterkant is zodanig opgezet dat je een tweede frontje aan een lange kabel in kunt zetten, waardoor je zeg maar je frontpaneel op een paar meter afstand van de eigenlijke transceiver kunt hebben. En die twee bedieningen die nemen het ook van elkaar over. Dus je kunt met die vandaar dat die K-171 die je hebt, die zijn hebben een blanco paneeltje, omdat het bedieningspaneel zit elders. Met jumpers en doorverbindingen en toestanden, zo kun je dus schakelen tussen lokaal bedienen of remote bedienen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zit een vreselijke hoop schakellogica anno 1965 in huis. Ja, wat die kleuren precies doen, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dus dat moet je me even te goed houden. Hier heb ik het toch verkeerd gedaan. Verdomme. Echt ondertussen wat te schroeven. Kijk eens op www.jancorvet.org. Daar staat de ombouwbeschrijving. Wat er met die dingen is gebeurd is, die zijn... er zijn andere kristallen gezet. En die dingen die zijn door het museum afgeregeld. En afhankelijk van wie dat gedaan heeft en wanneer dat gedaan heeft. Er zijn dat zeg maar voortschrijdend inzicht geweest om het allemaal even... pragmatisch uit te drukken. Kan het zijn dat er nog modificaties zijn. Dus kijk eerst even op jancorvet.org. Dan zul je zien dat je in het transceiver nog wat moet rommelen. De typische wat er aan het ding wat er moet veranderen is dat de ombouw van het museum de zaak niet ombouwt van PM naar FM. Dus die de audiocharacteristiek staat scheef. Jumpers is omleggen, dat dus heeft alles te maken met de squelch. Als de squelch het niet doet, dan moet je dat eens even goed nalezen. Dus die kristallen die hebben ze op frequentie gezet met een frequentiecounter die zelf niet helemaal op frequentie stond. Dus dat kan zijn dat je nog even na moet trekken. En wat ook gebeurt, om je er rekening mee te houden, is dat die eindtrap die is... een aantal van die eindtrappen zijn niet afgeregeld volgens de procedure. En het kan daarom zijn dat een eindtrap, het zijn qua te shillen, het zijn, en dat is veel gemener. Eindtrap is gewoon goed, op een gegeven moment kan je het weer zenden, en op het moment dat je stopt met zenden, dan blijft die eindtrap zachtjes nakillen. En daarna is dus die ontvanger verdoofd van kwartel. Zeker op het moment dat je dat laatste effect hebt, van de ontvanger is prima, tot hij een keer PTT maakt, en is de ontvanger naar de heel slecht spanning eraf en dan is de ontvanger weer goed, dan
dan moet je het eind, zeker in dat geval moet je het eind nog even opnieuw afregelen. Zegt de CK, ja, tegen aan het begin.
Ja, het is een samenraapsel van wat anderen gemaakt hebben. Op een gegeven moment heb ik daar nog eens een keer een paar opmerkingen over gemaakt en die zijn er gewoon bijgeveegd. Dus ik kan me voorstellen dat je zoiets maakt. Een beetje een tijdprobleem, een resourceprobleem enzovoort. En ja, ja, nogmaals, ik ben niet helemaal te, zoals het voor mij wel duidelijk zal zijn, ben ik niet helemaal geweldig blij met de manier waarop sommige dingen gegaan zijn, maar goed, dat moet ik even kijken. Even waarschuwing, de GPS-ontvanger moet 5 volt hebben, niet 12, dus sluit er niet 12 voor. Tenminste, de meeste hebben 5 volt nodig. Sommigen hebben ingebouwde stabilisatie, maar let er even op, want als je dat 12 volt doet, heb je kans er ook op slapen. Ah, oké. Okay. Nee, dat is even om te voorkomen. Ja, kijk, maar je hebt nu ook dat ding met die inbouwmodule. Toonmodule eruit, weet ik, CPRS-module of APRS-module erin. Dat ding heb je. Ja, nee, maar die heb je ook weer op verschillende toestanden. Een aantal van die dingen die ik onder andere heb gehad, daar zat de toonroepprint nog in. ja, die moet er anders uit, dat zal duidelijk zijn. Maar er zijn ontwikkelingen geweest om de tiny track module in de vorm van die toonroefmodule te maken. Die dan dus gewoon toonroefmodule eruit, dit ding erin. En dan werkt dat transparant. Dan hoef je er niet nog een apart kastje te maken voor de APRS module, voor de tiny track. Ah, oké, okay. Ja, heel duidelijk dan. Het is een samenraapsel van een aantal verhalen en wat een beetje ontbrak is de integratie van het geheel. Dat is duidelijk. Zo gaan die. Je moet maar even kijken en anders maak ik nog een opmerking. Weet ik vrij zeker dat die opmerkingen zo weg gaan vinden naar de website. Hey. Ja, in tegenstelling tot andere projecten heeft dit project niet echt een owner ding. Het geeft niet echt een eigenaar. Dit zijn, dit is zeg maar de grijswoedersbrigade die dit in elkaar heeft gezet. En die jongens doen ontzettend goed hun best, daar gaat het niet om, maar er zit een klein verschil tussen wat zij doen en de het werk van Mark en dingetje. Dat is wel duidelijk, denk ik. Ja, prima. Ik heb ook de officiële documentatie van de KVOLT 61. Als je die een keer wilt hebben, dan moet je zeggen. Als je hem wilt kopiëren, dan moet je wel even wat tijd voor nemen, want het kost dat is 6 centimeter kopieën. Oké, succes met knutselen. Weg de Spink AHP naar de G. Hoi. Als je wilt, dan wil ik je wel een keer ding geven om te scannen. Maar het is inderdaad, het is veel en er zitten een hele stapel uitvouwen dingetjes in. Het is ook zo dat de documentatie, het praat over een aantal verschillende versies, een aantal verschillende gerelateerde apparaten enzovoort. Dus het is niet zo simpel en ik heb gewoon heel veel profijt gehad van het feit dat ik de volledige documentatie ter beschikking had. Voor alle duidelijkheid, de spullen die ik op 70 centimeter gebruik voor... De repeater en het bulletin station, dat is de 70 centimeter versie van de vaste postversie van hetzelfde apparaat. Dan is het toch heel prettig om die dingen te kunnen interpoleren en dergelijke. En dan heb je gewoon een behoorlijke stapel van die centimeter heb je gewoon nodig. Dus als je echt zegt van ik heb tijd te veel, dan lossen we dat wel op. Hè. Ah, succes, Bertus. Succes met knuffelen, hè. Goed, ik heb telefoon, dus tot later. Mijn naam is Jake Jurgen.